Fijn om nu weer verder te kunnen gaan met het prachtige boek Job. Inderdaad lukte het de vorige keer niet, maar u hebt een waardige vervanger gezien en gehoord. Ik heb daar goede berichten over gekregen. Niet dat ik het moet beoordelen, maar het was toch wel fijn om het positieve daarvan te horen. Job en Israël en wij, dat is de totaaltitel voor deze hele serie. De laatste keer dat ik hier was, heb ik nog iets mogen zeggen over de geweldige nood waarin Job is terechtgekomen. En de vorige keer is dan gesproken over de vrienden die op bezoek komen. 7 dagen zitten ze daar stil en ja, zeggen helemaal niks. Ik ben geneigd om te zeggen dat dat geen Hollanders zijn geweest, want die hadden het niet voor elkaar gekregen om 7 dagen lang hun mond te houden. Daarna is Job gaan spreken. Job heeft een bittere klacht geuit. En hij heeft eigenlijk zijn geboortedag verwenst. En uiteindelijk zegt hij, ik heb geen vrede, ik heb geen stilte, ik heb geen rust. Maar de onrust verheft zich. Voor mij komt dat neer op Psalm 55. O, had ik vleugelen van een duif, ik zou wegvliegen. Ik zou een wijkplaats zoeken tegen de rukwind, tegen storm. Zo'n klacht daar in de psalmen. Het is zo gigantisch wat mij getroffen heeft. Ik kan er eigenlijk niet mee uit de voeten. En Job heeft zo zijn hart getoond. Ik heb geen vrede, geen stilte en ik heb geen rust. Ook een prachtige tekst als je het dan toch wilt evangeliseren om van hieruit te vertrekken. Dan komt hoofdstuk 4, ons onderwerp. Van vanavond tot en met de eerste, dus de hele serie gesprekken die er zijn van de vrienden. In hoofdstuk 14 is dan het slot van de antwoorden en dan begint in hoofdstuk 15 een nieuwe serie. Dus het gaat vanavond om die eerste serie gesprekken van de vrienden en de antwoorden van Job. Op de vraag van Job, ik heb geen rust, ik heb geen stilte, ik heb geen vrede en de onrust verheft zich in mij, gaat Elifas antwoorden in hoofdstuk 4. Zou het u verdrieten wanneer men beproeft een woord tot u te spreken? Wie toch zou zijn woorden kunnen inhouden? Zie, gij hebt velen vermaand en slappe handen hebt gij gesterkt. Dat bleek uit hoofdstuk 1, maar dat blijkt ook later. Uw woorden hebben de struikelende opgericht. En knikkende knieën hebt gij gestevigd. Maar nu komt het tot u en gij zijt moedeloos. Het treft u en gij staat verbijsterd. Is dan niet uw godsvrucht, uw toevlucht, uw onberispelijke wandel, uw hoop? Zo van, je hebt het zo goed gedaan. Als dat zo is, dan zou het nu anders zijn. Bedenk toch, wie kwam ooit onschuldig om? En waar werden oprechten verdelgd? Naar ik gezien heb, wie onrecht ploegen en moeite zaaien, die maaien het. Job vraagt, er is geen stilte, er is geen rust. En Elifas zegt, het is je eigen schuld. Je hebt het zelf gezaaid en je zit er maar mooi mee. Dat gaat verder in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 gaat Job die Elifas een antwoord geven, althans een reactie laat hij horen. Job antwoordde, o dat mijn verdriet toch goed gewogen werd, en men mijn leed in een weegschaal daarnaast legde, ja dan zou het zwaarder blijken dan het zand der zee. Daarom waren mijn woorden ondoordacht, want de pijlen van de Almachtige steken in mij, welke gif mijn geest inzuigt. Gods verschrikkingen stellen zich in slagorde tegen mij op. Balkt de wilde ezel bij het groene gras, of loeit het rund bij zijn voeder, laat zich flauwe spijzen eten zonder zout, of is er smaak aan eiwit, ik weiger ze aan te raken. Dat is Job's reactie op de toespraak van Elifas. Dat gaat door tot en met hoofdstuk 7. En dan begint in hoofdstuk 8 de tweede vriend, meneer Bildad, met zijn toespraak. Hoe lang zult gij op deze wijze spreken en zullen de woorden van uw mond een hevige wind zijn? Zou God het recht buigen of zou de Almachtige de gerechtigheid buigen. Indien uw kinderen tegen hem gezondigd hebben, dan heeft hij hen aan hun overtreding prijsgegeven. Hij zegt eigenlijk, Job, als je het niet zelf gedaan hebt, dan zal het wel bij jouw kinderen liggen. Maar indien gij God zoekt en de Almachtige om genade smeekt, indien gij rein en oprecht zijt, dan zal hij gewis over u opwaken. Dan gaat Job in hoofdstuk 9 ook meneer Bildad antwoorden. O zeker, ik weet wel dat het zo is. Hoe zou een sterveling gelijk hebben tegenover God, indien hij met hem wilde gaan rechten, niet 1 op 1000 zou hij hem kunnen antwoorden. Dan vers 32, hetzelfde hoofdstuk, nog steeds het antwoord van Job aan Bildad, 32. Want hij is niet zoals ik, een mens die ik zou kunnen antwoorden. Laten wij tezamen ten gerichte gaan. Je kunt niet tegen God zeggen, laten wij eens eventjes voor de rechter verschijnen. En dan komt die bijzondere uitdrukking in vers 33. Was er maar een scheidsrechter tussen ons die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen, zodat hij zijn roede van mij zou wegnemen en zijn verschrikking mij niet zou overvallen. Dan zou ik spreken zonder voor hem bevreesd te zijn, want daartoe heb ik geen grond. Dat gaat nog verder in hoofdstuk 10, nog steeds het antwoord. Dan begint in hoofdstuk 11 de derde vriend met zijn toespraak. Zofar. Zou een woordenvloed onbeantwoord blijven en een woordenkramer gelijk hebben? Zou uw gezwets de lieden tot zwijgen brengen? En zoudt gij spotten zonder dat iemand u beschaamd maakt? Gij zegt, mijn leer is zuiver en ik ben rein in uw ogen. Dus hij zegt, Job, jij zegt dat je rein bent en dat je zuiver bent. Maar och, of God zelf eens sprak en zijn lippen tegen u opende en u de geheimenissen van de wijsheid meedeelde, omdat zij het inzicht verdubbelt. Dan zou gij erkennen dat God te uw gunsten een deel uw ongerechtigheid in vergetelheid brengt. Kunt gij de geheime Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe. Zover zegt dus, jij zegt, Job, dat je zuiver bent in de leer en dat je rein bent. Maar als God eens een boekje zou opendoen, dan zou het wel anders liggen. Hoofdstuk 12, dan gaat Job die meneer Zofar ook antwoorden. Waarlijk, gij zijt nog eens mensen, met u zal de wijsheid uitsterven. Dat is toch best sarcastisch. Ook ik heb verstand, zo goed als gij. Ik doe voor u niet onder. Aan wie zijn zulke dingen niet bekend? Tot een spot ben ik mijn naaste, ik die God verhoorde, als ik tot hem riep. Tot een spot is de rechtvaardige, de vrome. En dat gaat ook door tot en met hoofdstuk 13 en 14. En dan lees ik het einde van hoofdstuk 14 nog. Vers 18, gelijk een ineenstortende berg en gruis valt en een rots gerukt wordt uit haar plaats, het water stenen afslijpt, zijn stromen het stof der aarde wegspoelen, zo vernietigt gij des mensen hoop. Gij overweldigt hem voor altijd en hij gaat heen. Gij verandert zijn gelaat en zendt hem weg. Zijn zonen mogen tot ere komen, maar hij weet het niet. Of komen zij tot lage staat? Hij bemerkt niets van hem. Slechts over hemzelf leidt zijn vlees smart en zijn ziel treurt over hemzelf. Conclusie. Job is nog precies waar hij zat. Ik heb geen rust. Ik heb geen vrede. Ik heb geen stilte. Job, Israël en wij. Job heeft deze vrienden jaren waarschijnlijk gekend. Waarschijnlijk ook grote mannen uit die tijd. Mensen die ook enorme invloed hadden, die voor wijs werden aangezien. En die te raadplegen waren. Als je echt wat wilde weten, dan kon je bij hen terecht. En ze komen bij Job en ze gaan in debat met Job. En wat ze dan zeggen is eigenlijk al een beetje aangeduid door mij. Het is slag op slag. Je zou heel positief kunnen denken over het bezoek van de vrienden, dat ze daar 7 dagen zitten. Dat ze de smart van Job zien, dat ze het enigermate wegen en dat ze er überhaupt zijn. Dat ze er ja, gewoon voor hem ook willen zijn. En misschien wel eens een keer stil willen worden. Maar dan gaat dat gesprek beginnen. En je zou bijna geneigd zijn te stellen, hadden ze zich maar stilgehouden, waren ze maar niet gaan praten. 7 dagen stil is al een hele opgave. Maar wat er daarna gebeurt is ook een opgave. Job hoort van de ene vriend, het is je eigen schuld Job, want er is nog nooit iemand zomaar in de ellende terechtgekomen. Als iemand oprecht is, vroom is, wijkende van het kwaad, dat werd van Job gezegd in hoofdstuk 1, dan krijg je dit niet. Klinkt je dat niet heel modern in de oren? Er is vandaag een term, dat heet prosperity teaching. Als jij gelooft, dan gaat je business goed. Als jij gelooft, dan heb je geen probleem. Als jij gelooft, dan gaat het goed met je. En een beetje gelovig is niet ziek. En een beetje gelovig heeft geen problemen. Hoor je het hier? Het is echt hier al terug te vinden. Is dit juist? Nou, ik ben heel blij dat de Heere God zelf zegt, jullie hebben niet recht gesproken van mijn knecht Job. Dat is veel later in het boek, maar dat wordt wel heel expliciet gezegd. De Heere God zelf zegt, beste Elifas, beste Bildad, beste Zofar, wat jullie eruit gesmeten hebben, dat is niet recht. Dat de Heere God ook een route met Job ging, is een heel ander verhaal en dat komt nog. Maar in de eerste plaats, jullie hebben niet recht gesproken van mijn knecht Job. En dat betekent dat je heel voorzichtig moet zijn met de uitdrukkingen die je vandaag heel vaak hoort. Met mijn God hoef jij niet ziek te zijn. Of als je bij ons bent en bij onze club bent en flink wat geld stort, dan gaat het in je business ook buitengewoon. Want we hebben per slot Malachi in onze Bijbel. Als jij de 10e geeft, de sluizen van de hemel gaan open. En nou, het is allemaal goed, het is allemaal gaaf wat er gebeurt. Dat is heel vaak aan de orde vandaag de dag. Heel vaak. Ik ga maar geen namen daarbij noemen. Dat mag je zelf doen. Maar het is wel zo. Job, zijn vrienden hebben hem verder de put in gepraat. Ze hebben tegen hem gezegd, het is je eigen schuld. En toen Job ging reageren en ging zeggen, dat is helemaal niet zo. Als jullie het echt zouden wegen, dan kom je tot andere conclusies. Dan begint de tweede met, nou ja, als het dan niet bij jezelf ligt, dan zal het wel bij je zonen en bij je kinderen zijn. Nou, als je een oude paar wilt raken, dan moet je ze daar raken. Dat is keihard. Ik ben zo blij dat in de Bijbel staat dat de ongerechtigheid van de kinderen niet overgaat op de vaderen. Daar ben ik blij om. Er staat ook dat de ongerechtigheid van de vader niet overgaat op die van de kinderen. Daar ben ik ook blij om. Ik citeer nu net nu Ezechiël 18. Als je het lezen wilt, Ezechiël 18. Want al die teksten die dan aangevoerd worden, ja, maar die, God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, dat is uit de wet, weet je wel, uit de 10 woorden. Nu de gevolgen van mijn afwijking, die zijn wel zichtbaar. Maar daarom gaan ze niet verloren. Mijn misdaad wordt nooit op de kinderen gelegd. Ze worden nooit verantwoordelijk gesteld voor wat ik heb gedaan. En ik word niet verantwoordelijk gesteld voor wat zij hebben gedaan. Dat de gevolgen van mijn route, van mijn handelen, zichtbaar zullen zijn, ook verder, dat is zo. Maar dat is zelfs in het collectief zo. Als in een bepaalde gemeente gedoe is, dan is het volgende geslacht daarvan de dupe en het daarop volgende geslacht ook. Hele geslachten ontbreken dan. Ga maar eens naar. Probeer maar eens de adreslijsten te pakken en streep maar eens weg wie er toen waren en wie er nu niet meer zijn. Je komt tot dezelfde conclusie. Dat is een beetje scherp misschien, maar ik wil zo graag helder hebben dat de aanpak van Bildad om te zeggen, Job, als het niet bij jezelf werd, dan is dit wat je nu meemaakt het gevolg van de zonde van je kinderen. Nou, dat is een hele foute, maar een hele pijnlijke op hetzelfde moment. Job, van hem staat, als die kinderen een feestje hadden, dan droeg hij ze op aan de Heer en dan ging hij een offer brengen. O Heer, als ze in hun hart uw vaarwel gezegd hebben, dan wil ik daar een offer voor brengen. Ik bedoel, dat lazen we van hem. Heel anders. Begaan met zijn kroost, begaan met zijn kinderen en ook ja, voor hen biddend aanwezig. Dat is Job. De derde zegt, als het dan niet van jezelf is, die problematiek, en als het niet van je kinderen is, dan zal het wel je motief zijn. Dan zal het je zegt wel dat je rein van ogen bent, en rein van hart bent, en dat je zuiver in de leer bent, maar als God het boekje zou open doen, dan zou je er pas uitkomen. Oh, dat zou verschrikkelijk worden. Met andere woorden, Job, je zegt wel van alles, maar innerlijk is het met jou heel anders. Nou, dat is nog moeilijker. Dat zijn motieven. En motieven oordelen kan nooit. De enige die motieven kan oordelen is de Heere. Die kent je gedachten. De Heere kent van verre onze gedachten. Zelfs de duivel kent je gedachten niet. Dat is misschien een stelling. Heb ik vaker geponeerd. Heb ik ook wel eens wat kritiek op gekregen, maar ik blijf er. Daarom moet u ook niet in uw gedachten zeggen, ga weg achter mij, Satan, heel stilletjes, weet je wel. Dat helpt niet, dat hoort hij helemaal niet. Dat moet je luid en duidelijk zeggen, dat moet hij horen. Satan reageert op wat hij ziet van jou, op wat hij hoort van jou, op wat hij oppakt van jou. Van je daden, je handelingen, je wegen, daar pakt hij je op. En als iemand komt en zegt, moest luisteren, jouw motieven deugen niet. Je zegt wel van alles, je laat wel schijnen alsof het allemaal mooi en goed en gaaf is, maar ondertussen klopt het niet. Dan moet je eigenlijk zeggen, regel dat maar met de Heere. Want met jouw verhaal kan ik helemaal niks. En toch ben je daar heel kwetsbaar. Ik herinner me dat iemand me behoorlijk aanpakte op mijn motieven. En dat ik daar heel erg van onderuit was. Ik kon er niet overheen komen. Het heeft heel lang geduurd. Totdat je duidelijk wordt dat dat helemaal niet kan. Natuurlijk kun je wel vermoeden hebben. Je kunt wel zeggen, ja, wat hij zegt is wel heel mooi, maar of het er van binnen ook zo mooi uitziet, dat vermoeden kun je wel hebben. Maar daarvan moet je zeggen, Heer, dat moet ik aan u overlaten. Daar kan ik op dit moment helemaal niets mee. Daar mag ik ook niets mee. Dat is uw terrein. U kent van verre onze gedachten. Voor u is alles open en ontbloot. Voor u is alles duidelijk. Heren, we laten het aan u. Dit is uw terrein. Daar moeten wij heel duidelijk voor 100% afblijven. Stel dat je deze vrienden op bezoek zou krijgen in je eigen situatie. Nu, ik zal je de praktijk van mijn eigen leven, maar ook uit de pastorale praktijk van een aantal jaren zeggen, dat dit precies het probleem is van heel veel narigheid. Schuldvragen opzoeken. Ja, er moet ergens een oorzaak zijn, hè? En dan ga je peuren. En als je het niet in de directe omgeving kunt vinden, dan maar in de vorige generatie. Dat is dan aan de beurt. En dan moet dat helemaal uitgekauwd worden. Dat moet helemaal helder worden. En als het daar niet ligt, dan nog maar een generatie verder. Of wat de omstandigheden van vandaag zijn, dan is het dus niet de schuld van de mens zelf. Maar dan is het dus de maatschappij, hè, weet je wel, waarin je opgegroeid bent. De sfeer, de kerk, de omgeving. Alles wordt erbij gesleept om erachter te komen. Dit soort hulpverleners zijn er jammer genoeg heel veel. En ze hebben geen hulp geboden, ze hebben alleen maar een extra wonde toegebracht. Slag op slag wordt gemeld, het is pijn en pijn en pijn. Ik weet niet hoe jij omgaat met pastorale klussen, met pastoraal werk. Het is namelijk heel makkelijk om iemand weg te stoten, eruit te gooien. En soms moet er ook echt iets gebeuren. Ik zeg niet dat dat niet zou moeten altijd. Maar de bedoeling van elke vorm van pastoraat is helpen, redden, herstellen. Ik kom daar straks op terug, want dat is heel belangrijk. En niet verafschuwen. Stel nu dat we dat zouden leren vanavond, dan is waarschijnlijk de les overgekomen en dan kunnen we een enorm stuk verder. Job heeft in die tijd nog steeds niet geweten waarom hem al dit onheil heeft getroffen. En die drie vrienden hebben weliswaar ellenlange verhalen verteld, hebben hele toespraken gehouden, Maar het is niet overgekomen, nog sterker, hij heeft extra deuk gekregen, een extra wond gekregen. En hij wordt steeds pinniger, vinniger, hij wordt steeds feller in zijn reactie. En je dacht zeker dat ik dat niet wist. Of je denkt zeker dat jij alleen verstand hebt. Nou, dit soort reacties, dat is ook niet zo leuk, kun je zeggen. Maar je begrijpt dat dit komt omdat er niemand tot zijn hart is doorgedrongen en niemand hem helpt. Hij die kermt, kreunt, roept om stilte, om vrede, om rust, krijgt dreun en nog een dreun en nog een dreun. En hij zit nog dieper in de put dan daarvoor. Hadden die vrienden, zeg maar, stil gehouden. In de situatie van Job is het denk ik heel helder. De Heere gaat een bepaalde weg met Job en hij laat bepaalde dingen toe. Om een bepaalde reden, maar het is misschien te ver om dat nu allemaal uit te plussen en dit nu al te zeggen. Maar de Heere wil Job nog verder brengen, nog meer zegenen, nog meer tot zegen laten zijn. De weg die de Heere met Job gaat is weliswaar door de diepte heen. Die teksten heb ik geciteerd toen we de eerste keer erover spraken. Het lijden van Jozef, weet je wel, die zonen van Jozef, dat vruchtbaar zijn in de ellende en moeite vergeten, die prachtige lijnen die daar liggen, heb ik uiteen willen zetten. En misschien is het ook overgekomen dat God een plan heeft. En hij heeft ook met jou een bepaalde route. En hij heeft een doel in jouw leven. En het is niet zinloos. De mensen praten over zinloos dit en zinloos dat. Ik geloof dat niet. Ik zeg niet dat ik het snap. Dat ik het kan verklaren. Dat kan ik ook niet. Maar ik geloof stellig dat de Heere een plan heeft met jouw leven. Ook met de zorg, ook met de moeite die er op dit moment is. En laten de hulpverleners eens een keer durven zeggen: Heere, u gaat met hem, met haar een bepaalde weg. En we willen samen bidden dat dat helder wordt wat uw bedoeling is met deze weg. Maar niet, dit heb je aan jezelf te danken en dit is de schuld van je kinderen en dat is je motief. Daar kom je geen millimeter verder mee. Heel belangrijk, Job. En we ervaren precies hetzelfde. Job zegt, in zijn antwoord, was er maar iemand die tussen ons beiden zou kunnen instaan. Was er maar een scheidsrechter die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. En ik heb dat met jullie gelezen, dat vond je in hoofdstuk 9, vers 33. Ik kan me dat zo indenken. Als je diep in de narigheid zit, en een tekst uit de Bijbel citerend, als je de ashoop omarmt, zover ben je gekomen, dan verwacht je hulp en dan kom je er niet uit. En Job zegt, was er maar iemand. Kijk eens, je kunt nooit met God in debat gaan. Je verliest het toch, zegt Job. Niet zomaar, maar God is zo wijs. Niet één van die duizend vragen zou je kunnen beantwoorden. Niet één. Zo verheven, zo groot. Niet één kun je beantwoorden. Je kunt er niet bij. Daarom zou het zo goed zijn als er één middelaar, een scheidsrechter tussen ons beiden zou kunnen staan. Die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Ik weet niet of je het boek Jeremia kent. Jeremia krijgt de opdracht om naar zo'n scheidsrechter, naar zo'n middelaar te zoeken. Iemand die in de bres zou kunnen staan. En Jeremia komt terug met het verhaal, ik heb hem niet gevonden. Hij is er niet. In Ezechiël zegt de Heere God zelf, ik heb naar zo'n middelaar, ik heb naar zo'n scheidsrechter gezocht, die zijn hand op beide zou kunnen leggen. Ik heb naar zo'n middelaar, zo'n in de bres staand iemand gezocht en ik heb hem niet gevonden. Jeremia had mogelijk nog denksblauw over het hoofd kunnen zien. Maar de Heere God zegt, nee, denksblauw ook niet. Ook daar niet. Nergens is zo iemand te vinden. En dan zegt het Nieuwe Testament zo prachtig, dat weet u. U weet nu precies waar ik naartoe wil. Er is één God. En één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Die zijn hand op beiden heeft gelegd. Dat is de Heer Jezus. Je snapt nu waar die titel van vanavond vandaan komt. Vrienden zijn rechters. Ze zijn fel en ze veroordelen. En er is een rechter die vriend is. Ook al is de Heer Jezus niet mijn rechter, hij is wel rechter. Hij zit wel in de troon, hij zal uiteindelijk in de grote witte troon zijn. Hij zal oordelen, hij zal echt rechter zijn. De rechter die legt zijn hand op jou en op God. En hij is die middelaar tussen God en mensen, onze Heer Jezus Christus. Welke vriend is onze Jezus? Die in onze plaats wilde staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Het is zo subliem als je hier in het Oude Testament al dit soort lijnen ziet, dit soort beelden ziet. En juist op het moment van grote nood en grote zorg en vergetenheid en mensen die je niet snappen, die je gewoon verkeerd beoordelen, is het zo uniek dat je de Heer Jezus mag zien en dat je hem als de middelaar tussen God en mensen mag waarnemen. Job heeft er naar verlangd. En hij was er toen niet. Er moet nog een golf komen, er komt ook nog meer. Maar wij mogen nu alvast zeggen, kijk eens, we hebben toch het zicht op die middelaar tussen God en mensen. Daar is de Heer Jezus, die scheidsrechter, die zijn hand op ons beiden gaat leggen. Ik heb ook al gezegd, en dat is ook de vorige keer door de Wim Ouweneel beklemtoond, dat dit hele gebeuren van Job te maken heeft met het hele volk Israël. Dat het een profetisch vergezicht is over wat met Israël gaat gebeuren. En daar heeft hij misschien nog meer de klemtoon op gelegd, ook al vanwege de dingen die hij geschreven heeft. Maar ik heb het ook gezegd en ik wil het opnieuw onderstrepen. Een tijdje terug hadden we hier het boek Ezechiël. Een aantal maanden terug, 2 jaar, 1,5 jaar, ik weet niet meer precies hoe lang terug. En we hebben daar in het boek Ezechiël hoofdstuk 33 gehad. 33, en daar staat, de stad is gevallen, de stad is gevallen. Dat is gebeurd. En dat is het meest erge wat Jeruzalem kon overkomen. De tempel was verwoest, de stad lag in puin en er was niets meer. Het was alleen maar puin. As. En als je de gevoelens van die tijd zou willen begrijpen, dan moet je het boek Klaagliederen van Jeremia eens gaan lezen. Die heb je misschien wel eens gelezen, maar dat vind je niet zo leuk, want we zingen liever lofliederen dan klaagliederen. En we willen ook niet steeds herinnerd worden aan het negatieve. Maar die prachtige omschrijvingen van A tot Z iedere keer, dus het Hebreeuwse alfabet heeft 22 letters, dus alles is in 22 versen of in 44 versen of in 66 versen. Maar het is altijd het getal 22 komt er iedere keer terug, dus beginstroven beginnen met de eerste letter van het alfabet en het eindigt met de laatste letter. Het is altijd van A tot Z. Het is altijd een afronding, een vertaal of een vertelvorm, een rijmvorm. Los van literaire vormen. Inhoud is er wel een smart als die smart. Kun je je voorstellen wat er met die stad is gebeurd? Die stad die zo hoog was, die stad die zo schitterend was, waar de Heer zijn plaats had, waar hij zijn eer kreeg, waar lofoffers werden gebracht, waar de priesters waren, kortom, waar alles tot eer van God was, daar is niets meer van over. Dat is de kern van het boek Klaagliederen. Jeremia is de laatste profeet voor de wegvoering, voor de definitieve vernietiging van Jeruzalem, in de tijd van Nebukadnezar. Later is Jeruzalem nog een keer verwoest in het jaar 70 na Christus door Titus. Dat is veel later. Maar het gaat hier om die eerste destructie, die eerste kapotmaking van Jeruzalem. Klaagliederen hoort bij die tijd, hoort bij die profeet. Die heeft het, laat ik maar zeggen, gezien, geproefd. En gaat op deze wijze heel emotioneel spreken over de stad. Puin is het. Zoals Job daar zit. En Job op een mestvaal zit. Ashoop zit. Een potscherf heeft als enig instrument om nog een beetje verlichting te brengen. En vrienden hem nog verder in de as duwen. de grond in boren, zou je misschien moeten zeggen. Als je die situatie ziet, dat plaatje ziet, dan zie je eigenlijk Israël. Alleen bij Israël, en dat is het verschil, is er wel te degen een aanleiding. Van Israël moet wel te degen worden gezegd, jullie hebben mij verlaten, zei de Heer, door Ezechiël, door Daniël, door Jeremia, en later ook nog door Zacharia, en ook dan door Haggai. Daar zijn wel te degen duidingen van, ja, maar dat hebben jullie aan jezelf te danken. Dat zijn de dingen die je over jezelf hebt uitgeroepen. Bij Job is dat niet zo. Hij wist het nog steeds niet. En hij is daarin, denk ik, oprecht. Dat de Heer het nog helder maakt, dat zien we. Maar vooralsnog moet je dus zeggen, Job is niet onoprecht. Hij ziet het nog niet. Maar als het gaat om Israël, dan is het wel te degen helder. Maar als, en daar gaat het mee om, als dat moment er is van de stad ligt in puin, het is allemaal voorbij, het is over en het is huilen, het is wenen, wat gebeurt er dan in het boek Ezechiël? Als je de hoofdstuk 33 gehad hebt, in dat prachtige boek, wat komt er dan? Ja, dan komt de vriend op bezoek. Dat is hoofdstuk 34. En hoofdstuk 34, daar zegt de Heere, ik zelf zal naar mijn schapen vragen. Ik zelf zoek ze op. Ik ga ze helen. Ik ga ze verbinden. Ik ga hun wonden verzorgen. Ik ga voedsel geven. Ik ga ze terugbrengen. En het geroofde, dat breng ik terug. En het kreupelen, dat ga ik opnieuw herstellen. Dat is de Heere. Dus op het dieptepunt van de geschiedenis van Israël, als de stad echt helemaal in puin ligt en niets meer over is, dan gaat de Heer niet zeggen, nou, heb jij aan jezelf te danken, zit je ermee, hè? En je nazaten, of je gedachten, je motieven, niets. Ikzelf zal naar mijn schapen vragen. Dat is ook precies, broeder en zuster, het grote moeilijke voor de Heer Jezus geweest in Johannes 10. In het Nieuwe Testament, het Evangelie van Johannes. Daar wordt de Heer Jezus op het dieptepunt van Israël. En de stad staat op het punt om in puin te gaan. Om as te worden. Om weggevlakt en weggeveegd te worden. En dan gaat de Heer Jezus zeggen, hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen in gelijke wijze. En nou kijk eens, maar u hebt niet. Gedeeld. Hij weende over de stad. Toen hij de stad zag, weende hij over haar. En hij zegt, ik wil jullie opzoeken. Ik ben de goede herder. Ik wil jullie terugbrengen. Ik wil jullie leiden. En wat zeggen ze tegen hem daar in Johannes 10? Weg met hem. Ze namen stenen op om hem uit de tempel te gooien. Dus daar gebeurt in Johannes 10. Daar waar hij dit zegt, is het resultaat verwerping geweest. Dan gaat de Heer Jezus buiten het land. Hij gaat buiten het gebied, hij gaat in het overjordaanse, waar Johannes de Doper het eerst doopte. Het is alsof hij met zijn gloriewolk, met alles wat bij hem is aan glorie en heerlijkheid, wegtrekt in oostelijke richting. Ik citeer nu het boek Ezechiël, want dat ging allemaal vooraf aan de verwoesting van de stad. Toen is de heerlijkheid van de Heer al eerder weggetrokken. U kunt dat vinden in dat boek. Nu de Heer Jezus is ook zo weggetrokken. Weg. En dan komt er een boodschap. Zie die hij lief hebt. Is ziek. Ja, u zegt dat is Lazarus. Ja, natuurlijk is dat Lazarus. Dat weet ik ook. Dat staat in de Bijbel. Maar profetisch gaat dat veel en veel verder. Zie die hij lief hebt. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen. Gelijke wijze. En hen haar kuiken. Zie die hij lief hebt. Is ziek. En ik ga er weer naartoe. Zegt de Heer Jezus. Ik ga er weer naartoe. Om hem uit de dood op te wekken. Zie je? Precies hetzelfde. Dat prachtige van de Heer Jezus, om dan toch te gaan en dan toch Israël opnieuw op te zoeken en Israël opnieuw te verzorgen en opnieuw terug te brengen. Dat is onze Heer Jezus. Dat is dat prachtige van de Heer Jezus. Israël ligt in puin. Een as-situatie. Je ziet Job als het ware zitten midden in de as. Alles is weg. Vrienden laten het afweten. En lieve broeders en zusters, dat is vandaag nog zo. En die vrienden zeggen vandaag ook, nou, je hebt toch zelf geroepen, uw bloed komen over ons en over onze kinderen. Nou, je hebt het aan jezelf te danken, de hele holocaust, dat heb je zelf over je uitgeroepen. U hebt het gehoord, en ik heb het gehoord. En er zijn mensen die daar een stukje prediking van maken. Zelfs een veroordeling opgevolgd. Het was discriminatie volgens de rechter zelfs. Maar goed, los van wat rechters daarvan vinden. Misschien zit het ook nog wel een beetje in je eigen hart. Nou, dat hebben ze toch zelf gedaan? Zie je die vrienden van Job nu zitten, hier op de stoel misschien? Die zeggen, nou, had je dat maar niet moeten schreeuwen? Had je het maar anders moeten zeggen? En als we dan zeggen, ja, maar dat was toen. Nou, de kinderen dan, die naar jou kwamen, die hebben het ook niet zo goed gedaan. Ik hoor het je zeggen. En als je dan zegt, ja, maar toen en die kinderen, die zijn ook al door het een en het ander gegaan. Nou, maar hun denken deugt niet hoor, hun denken deugt niet. Hun motieven. Dezelfde drie elementen kom je vandaag weer tegen. Doen ze het dan zo goed? Dat heb ik niet gezegd. Mankeert niets aan dat Joodse denken? Dat heb ik ook niet gezegd. Maar ik ga u wel zeggen dat God het volk lief heeft als een oogappel. En dat er een moment gaat komen dat de Heer Jezus komt. Zoals in de dagen van Jozef, toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte, iedereen werd weggestuurd. En hij helemaal alleen was met zijn broers. Het is een beeld, het is een schildering, een typering van wat er straks nog gaat komen als de echte Jozef, de ware koning, de ware redder van de wereld. Safnat Paneach was immers de naam van Jozef, de redder van de wereld. Nou, als die echt zich weer één weet met zijn oude volk, met zijn broers, met zijn familie, dan zegt Jozef in het verhaal in Egypte, weg allemaal, ga allemaal weg. Dan komt een soort persoonlijke ontmoeting tussen de Heer Jezus uit de hemel en zijn volk. Zacharia zegt u dit, het boek Zacharia, en dat zegt Zacharia, hij zal een geest van genade en van gebed uitsturen. Hij zelf doet het. Er komt een waterstroom. En hij komt met zijn zegen. De rechter der ganse aarde. Degene die alles onder zijn gezag heeft, komt. Hij zal zijn hand op beide leggen. Die scheidsrechter. De Heer Jezus. En hun zonden zullen vergeven zijn. Hun schuld wordt niet meer gedacht. En in hun hart worden zijn wetten geschreven, zijn woorden zijn in hun hart geschreven. Wedergeboorte, nog een keer geboren, nee, op een volkomen nieuwe wijze geboren. Dat is wat er dan gaat gebeuren met het volk Israël. Je ziet het komen. Maar in diezelfde context, in datzelfde plaatje, zie je de vrienden en zie je ze met schuld, met agressie naar hen toekomen en tegen hen zeggen, dat is je eigen schuld, je hebt het allemaal over jezelf uitgeroepen. Broeders en zusters, dat is de situatie van Israël vandaag. Het is bijna tegen de stroom inroeien, als je zegt dat je van het volk Israël houdt. Er zijn zoveel antistemmen, er zijn zoveel mensen die je dit niet in dank afnemen. Omdat ze vinden dat ja, de Joodse mensen het niet goed doen in de Gaza-strook, niet in de Westbank, niet naar de Palestijnen toe. Kortom, er is elke dag kritiek. En de kritiek krijgt een plek op de televisie. Soms is het mevrouw Duisenberg, ik wil toch die namen maar noemen. Soms is het meneer Van Acht, soms zijn het anderen. Het is altijd maar doorgaand. En de sympathie voor het oude volk is weg. Bijna weg, was heel veel krediet voor Israël in Nederland, maar dat is bijna allemaal op. Het is allemaal haat en agressie. En de grootste bron van ergernis in het Midden-Oosten, dat is Israël. Ja, Iran zegt het openlijk, Israël moet van de kaart geveegd worden, hebben ze letterlijk gezegd. Maar al die andere landen die zeggen dit ook, de landen eromheen die willen ook niets liever dan dat Israël verdwijnt en dat het gewoon weggaat. Het conflict in Irak, Israël heeft daar geen vinger in de pap gehad, niks. Maar Israël krijgt de schuld. Het is de schuld van Israël, echt waar. Het is onvoorstelbaar hoe de dingen omgedraaid worden, maar het is zo. Nog een keer, Israël doet het niet allemaal goed. Alle daden die daar voor op het journaal te zien zijn of in de krant te vinden zijn, die zijn niet zo plus. Daar zijn ook heel veel verkeerde dingen bij. Maar dat zijn politieke beslissingen waar je ook niet in meegaat. Dat doet niets af van Gods plan met dat volk. En wij moeten terug. Wij moeten dus nu constateren dat er weer puin is. dat het verworden is, dat er as is en dat er vrienden zijn die niet helpen, die nog verder in de put praten, dat de mensen omheen staan, feitelijk zijn het geen vrienden, dat zijn vrienden die rechters zijn, die beoordelen, die zelfs de motieven gaan beoordelen en ze vergeten dat er één rechter komt die vriend blijkt te zijn. Wat een dag zal het zijn als de Heer Jezus uit de hemel komt en zal zijn op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem. Die splijt daar middendoor en daar staat de Heer Jezus bij zijn volk. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen en gelijkerwijs in hen haar kuikens. Fijn dat jullie vandaag komen. Toen zeiden jullie, we willen niet. En nu zeggen jullie, fijn dat u er bent. Zij zullen zeggen met Thomas, mijn Heer. En mijn God. En ze zullen naar die wonden kijken. En ze zullen hun hand steken in zijn zijde. En ze zullen die belijdenis uitspreken. Mijn Heere en mijn God. Dat komt nog. Wat een moment. Als die rechter uit de hemel komt. En een vriend blijkt te zijn. Een scheidsrechter zal zijn. Die zijn hand op beide legt. Die schitterende eenheid bewerkstelligt. Dat is wat hier staat. Job, Israël en wij. Ook wij. Lieve mensen, ook heel veel gemeenten hebben met hetzelfde probleem te maken. Ik heb het al in de persoonlijke sfeer getrokken. Als je in persoonlijke zin moeite krijgt te verdragen, dan is het heel goed dat je vrienden hebt. Maar vrienden die je daar nog een dreun erbij geven, die mogen ook wel verder gaan. Die hoeven niet zo nodig. Maar als ik zo Job model stel voor het hele huis Israëls en voor het huis van God en voor de stad van de God van Israël. Dat heb ik gedaan en ik geloof ook dat ik daar alle recht toe heb. Dan mag ik ook zeggen dat de stad van God vandaag, het huis van God vandaag, ook de gemeente is. En dat betekent dat je ook eens een keer moet durven kijken naar de gemeente. Wat is er nog van over? Zou de Heer bepaalde beproevingen hebben toegelaten om erachter te komen wat er in onze harten is? Antwoord ja, dat zegt de Bijbel expliciet, om te weten wat er in uw hart is. Daarom was je in de woestijn vroeger al. En daarom komen er nog allerlei dingen die heel moeilijk zijn. Maar zou de Heer vandaag ook een bedoeling hebben met deze dingen? Nu kun je dus heel simpel denken, ja maar we hebben een gemeente en we bestaan nog uit 35 mensen en die 35 mensen die zijn hartstikke positief en die gaan voor de Heer Jezus en we hebben het heel gaaf en heel goed met elkaar. Amen. Waarvan akte? Alsjeblieft opschrijven en daar elke dag voor bidden en daar ook elke dag voor dank. Dus vasthouden. Ik zeg niet dat dat niet kan, dat kan wel. Dat kan echt. Maar als je iets verder kijkt en je denkt aan het grote geheel van het huis van God vandaag, hier, een groot huis, noemt de Bijbel dat soms. Wat is er dan nog? Moet je dan ook niet constateren dat er van alles is gebeurd? En dat de rijkdommen al weg zijn, gekaapt zijn. Job zijn rijkdommen werden gekaapt. Dat Job zijn nazaad niet meer was, dat de follow-up in de gemeente niet meer bestaat, dat er geen jeugd meer bij komt, dat er niemand meer bij komt. En dat alles in feite afgebroken is. En dat je misschien wel neerzit in puin, in zak en in as. En dat er dan ook nog mensen zijn die zeggen, ja, kom daarvan. Jullie hadden dit moeten doen en jullie hadden zus moeten handelen. Die situatie is er ook. Als je het dan van mensen moet hebben, vergeet het dan maar. Want mensen beginnen toch, ja, had je maar de Bijbel moeten hanteren. Of had je maar meer over de Heer Jezus moeten praten. Of had je maar zus moeten doen. Had je maar over de toekomst moeten... Nou ja, fan, ga maar door. Dit soort raadgevers zijn er vandaag genoeg. Maar wie zijn er dan die als scheidsrechter aanwezig zijn en de hand op beide leggen? Wie willen dan een brugfunctie vervullen? Wie willen dan zo'n gemeente bij de Heer brengen? Wie zijn er met bewogenheid? Wie zijn er met een hart vol van liefde, vol van genade, om te zeggen, we willen de rechter die vriend is binnenbrengen. We willen hem graag neerzetten. En dat moet. Dat moet echt. Dat moet heel nadrukkelijk opnieuw gebeuren. de Heer Jezus binnenbrengt. Hij is het, hij is de enige die helpen kan. Hij is de enige scheidsrechter die hand op beide kan leggen. En hij is het ook die de goede herder is. Als je in pastorale zin bezig wilt zijn, dan is het altijd om te herstellen, nooit om te vermanen. Ik zeg niet dat er niet vermaand moet worden, maar pastoraat is terugbrengen, herstellen. Ik heb daar vroeger al vreselijk veel moeite mee gehad. Ik kan me een conferentie herinneren waar iedereen zei dit en dit kan niet. En ik was de enige die daar toen tegen in durfde te gaan. En ik kreeg iedereen over me heen. Dat kan dan in een conferentie. Het was niet zo'n groot gezelschap. Maar of 35 misschien. Maar ik heb me ook nog herinnerd dat ik toen in Zelhem zat. Een hele bekende kerk hier in de buurt. We hadden dan een staakcaravan in die tijd. En ik was overspannen, zeiden ze. Nou, misschien was dat ook wel een beetje zo. Maar die overspannenheid kwam omdat ik het niet kon verdragen. Ik kon me niet indenken dat ze zus en zo hadden gehandeld. Ik heb daar een week stuk gezeten. Toen kreeg ik een boekje in handen. Ik weet niet of het nog bestaat. Dat boekje dat heette Bertellang in Duitsland. Ik denk, ik moet het nog hebben, want ik heb het per se niet weggedaan, want ik vond het zo bijzonder. Ik heb denk ik, na een week van vermoeidheid, denk ik 2 dagen gejankt. Ik was helemaal kapot en helemaal weg. En geleerd dat de Heer zo goed tieren is en zo gaaf en zo goed is. Met de allerkromsten en met de allerellendigsten wil hij aan de slag. En wij zeggen, heb jij jezelf te danken. Waar is die compassie, het verlangen van je hart, de compassie van je hart om mensen te bereiken, om mensen terug te brengen? Zullen we nu vanavond afspreken dat we ophouden met oordelen? Natuurlijk moet er wel eens een knoop doorgehakt. Daar zijn leiders voor. Maar jij en ik, wij mogen verlangen hebben om te dienen en om iemand die geen rust heeft, rust te geven. Om iemand die geen stilte meer kent, stilte te brengen. Om iemand die geen vrede heeft, vrede te geven. Dat was iemand die God diende. Dat was iemand die vroom was, godvrezend was en wijkend van het kwaad. Die had geen rust, die had geen vrede. Het gaat niet om een evangelisatiedienst. Het gaat om mensen die deel uitmaken van het getuigenis van God op aarde. En als wij durven zeggen, we moeten kijken naar het boek Job. En we zien in Job een beeld van Israël. Prachtig, je ziet het, hè? Je ziet het echt om je heen. Je ziet het ook in je persoonlijk leven, maar je ziet het ook in de gemeente waarin we nu zijn. Job, Israël en wij. We zien het toch? En we hebben dit ter harte te nemen. En we hebben te beleiden, Heere, we willen uw weg gaan. En we willen alleen maar herstellen. De Heere herstelt. De Heere vergeeft. De Heere heelt. En ik wil stoppen met Ezechiël 34, een paar teksten. We hebben het destijds hier gehad. In 33 staat vers 22. 21, aan het eind van vers 21, de stad is gevallen. Vers 1 van hoofdstuk 34. Het woord des Heren kwam tot mijn mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Jullie hebben het niet goed gedaan. Vers 7, zo waar ik leef, luidt het woord van de Heren, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn, omdat mijn schapen tot voedsel geworden zijn voor al het gedierte des velds, omdat er geen herder is, want mijn herders vragen niet naar mijn schapen, de herders wijden zichzelf, maar mijn schapen wijden ze niet. Daarom, gij herders, hoort het woord des Heren. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal die herders en ik eis mijn schapen van hen terug. Vers 11, want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zelf zal naar mijn schapen vragen en naar hen omzien, zoals een herder naar zijn kudde omziet. Wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik naar mijn schapen omzien. En ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt, op de dag van wolken en duisternis. Ik zal midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeenvergaderen. Ik zal ze naar hun eigen land brengen. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de beekbeddingen, in alle bewoonde streken van het land. In een goede weide zal ik ze weiden, en op hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Daar zullen zij zich legeren op een goede weideplaats. En zullen zij in vette weide grazen op de bergen van Israël. Ikzelf zal mijn schapen weiden. Ikzelf zal ze doen neerleggen, luidt het woord van de Heere Heere. De verlorene zal ik zoeken, de afgedwaalde terughalen, de gewonde zal ik verbinden, de zieke versterken, maar de vette en krachtige zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het behoort. En gij, mijn schapen, zo zegt de Heere Heere, zie, ik zal recht spreken tussen het ene schaap en het andere, die scheidsrechter tussen hen beiden. Job zei in hoofdstuk 6, dat was een van de teksten die we vanavond voor ons hadden, zou een wilde ezel balken in het groene gras. Ik vond het een hele typische tekst. Ik heb er veel over nagedacht. Dat kwam ook omdat ik over Psalm 23 een hele serie moest houden. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Maar Job zegt, zal een ezel balken in het groene gras. Zo van, als een wilde ezel in het groene gras is, dan hoor je hem niet. En Job zegt, zal een koe loeien bij het voedsel, bij het voeder, bij het voeder. Nou nee, als je goed te eten krijgt, dan hoor je hem niet. Hij bedoelt te zeggen, het feit dat ik mijn stem doe horen, het feit dat ik mijn klacht uit, dat ik mijn hart open, komt omdat ik klem zit, omdat ik geen groene weide heb, omdat ik niet in een streek van voedsel ben. De tekst op zich is ook bruikbaar voor jezelf. Hoe zou het gemopper in de gemeente de kop kunnen worden ingedrukt? Door te zeggen, jullie moeten allemaal zwijgen. Of zou het ook kunnen zijn dat je ze bij de goede herder brengt en genoeg te eten geeft? Denk het wel. Wat is de methode van de tegenstander? Onrust, honger, geen stilte, geen weide. Echt waar. Heel bewust wordt bijvoorbeeld in Egypte door fanatieke mensen onrust gebracht, onvrede, economische achteruitgang, geen voedsel meer, schaarste. Waarom? Dat is de voedingsbodem voor hetze, voor lawaai. Een wilde ezel balkt niet in het groene gras. Maar wel als hij niet te eten heeft. Dan hoor je hem. Ik hoop dat u die tekst meeneemt. En dat je in je eigen leven de vraag zegt, Heere, laat mij dan alsjeblieft bij u zijn. In grazige weiden. En laat ik ook anderen die moeite hebben bij u brengen. Bij die grazige weiden van uzelf. Daar is overvloedig voedsel. Volgens Johannes 10. Daar is het echt gaaf. Toeven. Heel bijzonder. Verblijf daar. Job, Israël en wij. Zijn persoonlijk leven. Overgebracht naar Israël. Ook onze eigen persoonlijke situatie. Maar ook het collectief van ons van vandaag. Precies zo. En er is echt heel veel puin. Heel veel verdriet. Heel veel zorg. En er zijn heel weinig goede herders. Meer de vrienden die we al tegenkwamen in dit stukje van het boek Job. Ik hoop ook dat je zo'n vriend wilt zijn zoals die nog komt, die Elifas. Elihu, die op een andere manier met deze dingen omgaat. Ik hoop dat je dat leert zien en ook naar gaat verlangen. Ik wil graag bidden met je. Onze God, onze Vader, we kijken maar naar één die oplossingen heeft. En dat bent u zelf. We kijken maar naar die ene goede herder, dat is de Heer Jezus. We kijken naar die scheidsrechter, die middelaar tussen God en mensen, dat is de mens Christus Jezus. We willen naar hem kijken. De enige die iets brengen kan, is onze Heer Jezus. We willen u danken voor hem. We willen u danken dat ieder die hem kent, het leven gevonden heeft. Zegen heeft ontvangen. blijdschap kent, vrede kent, toekomstperspectief heeft, maar ook voor zijn leven van vandaag genoeg heeft. Misschien zeggen we, ik heb aan u genoeg, Heer Jezus. U bent mijn één, u bent mijn al. Ik heb alles bij u gevonden. Heer Jezus, u bent het. We willen u danken voor de Heer Jezus. Vader, laat alsjeblieft iedereen hier de Heer Jezus kennen. En laat het zo zijn dat niemand weggaat zonder hem te kennen als zijn persoonlijke heiland, als zijn persoonlijke verlosser. De situatie om ons heen is niet hoopgevend. Israël heeft het heel moeilijk. Maar ook de gemeente is in zwaar weer teruggekomen. De aanvallen zijn legio. Het is alsof alles bijna stuk gaat. En daar zitten we dan, bij de puinhopen. En wat we dan te horen krijgen, dat is misschien goed bedoeld, maar misschien veroorzaakt het nog een extra wonde. Ik wil u bidden, Vader, of wij zelf pastorale bewogenheid zullen hebben, compassie zullen hebben, werkelijk verlangen zullen hebben om mee te voelen, om mee te leiden, om ook dat te geven wat u zelf graag wilt geven. Verbinding van wonden, heling, voedsel, zorg, verkwikking en ook leiding. Wilt u zo uw zegen schenken aan deze avond, aan iedereen die hier is. En we willen u danken in de naam van de Heer Jezus voor wat u gedaan hebt in het leven van Job. Wat u gedaan hebt te midden van uw volk Israël en nog zult doen te midden van uw volk Israël. En wat u ook voor ons wilt zijn en ook voor ons misschien al lang gedaan hebt. We danken u daarvoor. In de naam van onze Heer Jezus. Amen.